In deze aflevering is Koos van Plateringen mijn gast. Koos is bekend geworden als presentator van Shownieuws, maar heeft dat rock-and-roll leven, zoals hij dat zelf noemt, volledig achter zich gelaten. 8 jaar geleden kwam hij tot inkeer en is hij serieus werk gaan maken van zijn alcoholverslaving. We voeren een mooi en openhartig gesprek over de rol van alcohol in zijn leven. Hoe alcohol hem vanaf zijn 16e direct in zijn greep had. Alcohol zorgde ervoor dat hij de pijn van de schaamte over wie hij was en zijn geaardheid niet hoefde te voelen. Hij deelt ook dat het stoppen met drinken eigenlijk pas het begin van zijn reis van persoonlijke ontwikkeling en groei bleek. Dat hij op dat pad heeft geleerd om comfortabel te zijn in het oncomfortabele. Hoe hij het niet drinken op wilskracht op die weg achter zich heeft gelaten. Zodanig dat hij nu in een intense periode van zijn leven aan alles voelt dat hij het aan kan. Dat hij kan blijven staan zonder die verdoving van alcohol. En Koos helpt nu zelf anderen bij het vinden van hun weg in een leven zonder alcohol. Hij heeft een boek en een podcast. En als je deze nog niet kent, dan is dat zeker de moeite waard om deze te lezen en te luisteren. Dankjewel, Koos.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Ja, Koos, welkom in mijn podcast.
Dankjewel, Nanja. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, heel leuk dat je er bent. Een aantal maanden geleden was ik de gast in jouw podcast, eerlijk over alcohol. En toen heb ik volgens mij meteen ook gezegd, het lijkt me leuk om het ook een keertje om te draaien. En we zijn nu bijna aan het einde van 2025. En dat leek me ook een mooi moment om het jaar samen af te sluiten. We hebben een ander verhaal, jij en ik. En toch is het altijd ook weer heel erg gelijk. Tenminste, ja. Heel veel gelijkenissen. Dat zou ik graag met je willen onderzoeken. En mijn eerste vraag is vaak, neem mij en ons eens mee in hoe alcohol grip op jou heeft weten te krijgen. Hoe heeft het als een rode draad door je leven heen gelopen?
Ja, als je aan mij vraagt van wat was de functie van alcohol in jouw leven, dan was het eigenlijk mijn weg naar zelfexpressie. Schaamte over mezelf die ik in mijn jeugd had opgebouwd. Als jongetje voelde ik me anders dan andere jongens. Uiteindelijk bleek ik ook nog op jongens te vallen. Ik ben daarmee gepest. Dus er zat heel veel schaamte over wie ik was. Ik wilde eigenlijk niet zijn zoals ik was. Ik wilde een stoere jongen zijn, maar dat was ik niet. Ik was homo. Nou, toen alcohol in mijn leven kwam, merkte ik al gauw van, hé, dat stilt die schaamte, dat stilt de ongemakkelijkheid. En daardoor, onder invloed van alcohol, kan ik mezelf zijn. Ja. Dus de allereerste keer dat ik alcohol dronk, was het meteen eigenlijk een match. Want ik mocht mezelf zijn op het schoolfeestje. Ik hoefde me niet te schamen om wie ik was. Ik was in one of the guys. Ik dronk ook meteen heel veel. En ik heb eigenlijk... Ja, er zat wel eens een weekend niet tussen, maar elk weekend vanaf mijn 16e tot en met ik stopte, ruim acht jaar geleden, was ik gewoon starnakel tot ik niet meer kon.
Ja.
Dat is eigenlijk heel kort gezegd de rode draad van alcohol in mijn leven en het heeft me ook heel veel gebracht. Ik heb ook ik heb wel spijt van bepaalde dingen, hè. Die heb ik ook wel moeten oplossen met mensen. Maar ik ben ook op zich wel blij met heel veel dingen die ik daardoor juist heb meegemaakt. Want ik heb wel een rock'n'roll leven achter de rug. En dat is ook wel heel leuk eigenlijk.
Ja, vertel daar eens over.
Ja, ik heb jarenlang bij SBS6 gewerkt, bij Shownieuws. Het was mijn grote droom als kind al om bij televisie te werken en te presenteren ook op televisie en bekend te worden. Nou, die droom is helemaal uitgekomen. Maar ja, daar hoorden ook de feesten bij. Ik ben in Hollywood geweest op feesten waar wereldsterren liepen. Ik had vaak wel ook interviews met bekende sterren in luxe hotels. En er werd dan altijd na afloop met z'n allen wel gedronken. In Amsterdam heb ik gewoond. Daar kwam ik als 21-jarig jongetje terecht. En ja, daarmee kwam ik in aanraking met mensen die ik eigenlijk alleen maar kende van de televisie en uit bladen. En dus ik kwam in een soort hemel terecht van, ja, van gekkigheid en van vrijheid. En ik mocht zijn wie ik was. En ja, dat is een hele leuke avond geweest. Alleen uiteindelijk, hè, in het begin is het allemaal leuk, rond je 25ste en dan 30ste. Maar als je zo tegen de 40 loopt, dan is dat niet leuk meer. Toen was alcohol eigenlijk niet leuk meer. En ik kan me ook nog wel goed herinneren dat ik erachter kwam van, hey, alcohol brengt me nu niet meer alleen maar het leuke, maar ook het gênante. En het niet meer weten wat je hebt gedaan. En wakker worden naast mensen die je niet kent. Ruzie maken. Gescheurde kleren. Blauwe plekken. En dat je, ik weet niet of jij dat ook nog realiseert, dat je denkt van, oei, mijn relatie met alcohol is niet meer zoals ik wil dat hij is. En dat negeer je ook meteen. Want je wil zo graag dat het nog werkt tussen alcohol en mij en jou.
Ja. Ik vind dat je dat in jouw boek, hè, want jij hebt begin dit jaar, begin 2025 is jouw boek uitgekomen, hè, Onverdoofd leven in 3D. Daar schrijf je het heel mooi in. Daar schrijf je, alcohol deed iets anders met mij dan ik met alcohol had afgesproken. Dat vond ik echt een mooie zin. Van, hé jongens, dit was niet de deal. Dit had ik niet afgesproken toen het niet vanaf je 16e leuk moest zijn.
Ja.
En inderdaad wat je zegt, je negeert het.
Ja.
Want de functie wordt te groot, te belangrijk. Daar kan je niet zonder. Dus je stopt het ook vervolgens wel echt weer weg.
Ja, en je wil zo graag dat het nog werkt. Want ik heb ook een relatie gehad met een jongen. Ik dronk ook heel veel in die relatie. Mijn alcoholisme was al trouwens alleen in het weekend. Hè. Dat was ook wel best bijzonder. Het was heel extreem in het weekend. Maar toen ging ik stapte ik uit die relatie. En ik dacht ook dat die dat mijn alcoholprobleem te maken had met dat die relatie niet meer werkte. Dus toen ik uit die relatie stapte, ging het een tijdje goed met mijn alcohol. Toen kwam ik Ton tegen, daar ben ik uiteindelijk mee getrouwd. En toen weet ik nog heel goed dat Ton na een paar weken zei van, oh, je drinkt wel heel veel. En weet je dat je vannacht ook hebt lopen slaapwandelen en je begon een beetje te schreeuwen door het huis. En toen dacht ik, nee, nu gaat het weer mis. En ik wil zo graag dat het goed gaat. Mm-hmm. Al heel snel in mijn relatie met Ton merkte hij ook al van, dit is niet een goede match. En daar baalde ik van.
Ja.
Maar meteen negeren natuurlijk die gedachtes. Telkens je probeert het in bedwang te houden.
Ja.
Ja, alcohol had mij. En wilde alleen maar meer en extremer en extremer. En dat is wel vaak bijna wel echt helemaal misgegaan ook.
Ja, daar ben je echt ongelooflijk eerlijk over, hè, in je boek ook. Ik durf ook eerlijk te zijn, hè, maar er zijn er niet zo heel veel mensen die dat natuurlijk echt eerlijk durven op te schrijven. Nou, dat is in jouw boek zeker wel het geval. Wat me opvalt, en dat is eigenlijk waar je meteen mee begon net, het verhaal was de functie die alcohol voor jou vanaf het begin af aan had. Het verdoven, het dempen van die enorm diepe gevoelens van schaamte, van het je niet goed genoeg voelen, vanuit het gepest zijn. Ik geloof wel echt dat alcohol dan meteen als het ware een soort van zijn klauwen in je kan slaan. En dat het vanaf het begin af aan dan niet meer onschuldig is. Herken je dat?
Ja, het opvullen van het gat in je ziel.
Ja.
En dat van mij was heel duidelijk.
Ja.
Ja. Ik had iets nodig. Ik had iets externs nodig wat ik aan mezelf niet kon geven.
Ja.
En ja, dat weet jij ook denk ik vanuit je begeleiding. En ik ook vanuit mijn begeleiding. Is dat bij heel veel mensen de oorzaak is van uiteindelijk het verdoven. Hm. Dat je ergens in je jeugd een overtuiging hebt opgedaan, heel onbewust, dat je in een soort van overlevingsmechanisme terecht bent gekomen. Hè, wat eigenlijk helemaal niet past bij wie je echt intrinsiek bent. En dat je in je leven bent gaan rennen. En om die pijn, en om dat op vol te houden, die pijn te verzachten en dat vol te houden. Ja, dus alcohol het perfecte medicijn.
Ja.
En dat was het bij mij ook.
Zeker, en dus een vorm van zelfmedicatie, hè, die we daarvoor innemen. Ja, want ik lees ook, je bent gegroeid in een klein dorpje. Ik ben opgegroeid in Friesland, hè? Jij dan in de polder is dat volgens mij, hè? Harderwijk.
Ja, of spelen we, Harderwijk, ja.
Dat is denk ik ook een bepalende cultuur geweest.
Ja.
Zeker als jij hem ook even koppelt aan het feit dat je homofiel bent. Dat zal je niet geholpen hebben.
Nee, ik voelde me anders. Ik ben in een streng christelijke omgeving opgegroeid. Mijn opa en oma van mijn moeders kant hadden bijvoorbeeld ook geen kerstboom, dat was heidens. Ze hadden ook geen televisie, dat was heidens. Ze deden ook eigenlijk niet aan Sinterklaas, dat was ook heidens. En ik merkte al snel dat alles wat ik leuk vond, werd eigenlijk afgekeurd door God en de kerk. Dus dat vond ik als kind eigenlijk al heel gek. En toen en homoseksualiteit, daar werd ook wel het een en ander over gezegd. Dat mag niet, dat staat ook in de Bijbel. Daar uiteindelijk achter komen dat je zo bent in een tijd, want ik ben in 1974 geboren, dus dan heb je het over eind jaren 80, dat je daar dan ongeveer een beetje achter komt dat je zo bent. Er waren voor mij geen mannen waarvan ik dacht, oh, dat is een leuke man en hij valt ook op mannen, zo wil ik ook wel zijn. Mm-hmm. Het waren wel de uitgesproken extreme mannen die uitkwamen voor hun homoseksualiteit op televisie en daar had ik geen connectie mee.
Nee.
Dus ik wist me geen raad. Ik was blij dat ik op mijn 21ste naar Zwolle kon verhuizen op kamers. En dat ik daar in een wereld kwam waar mannen waren waarvan ik dacht van, oh, jij bent een hele stoere man en je valt op mannen. Later Amsterdam. Ja, wat ik net ook vertelde. Ik kwam in de Roxy en de It terecht. Ja, daar waren allemaal mensen waarvan ik dacht van, wow, daar wil ik bij horen.
Ja.
Maar in mijn jeugd, in mijn vroege jeugd, was dat een enorm eenzame worsteling.
Ja.
Want eigenlijk was er eerst een wietverslaving. Vanaf mijn 16e ben ik gaan blowen om dat te verzachten. En toen kwam alcohol ook in mijn leven. Maar dat was er meer in de weekenden dan ook met uitgaan. Wat ik je net vertelde. Eigenlijk elk weekend al meteen helemaal dronken. En dat verzachtte wel die pijn. En ik heb natuurlijk als 16-jarig jongetje nooit bewust gekozen voor, nu ga ik alcohol drinken. Want dat verzacht lekker die pijn. Zo komt alcohol nooit in iemands leven. Het is altijd onder het mom van, gezellig, je bent een glaasje. In die tijd was het echt stoer. Je leefde er naartoe dat je eerste biertje mocht. Hop, dan hoorde je erbij. Als je jarig was, ik begon dan met cola tik te drinken. Dat kreeg je dan ook van je ouders. Als nu mag het.
Ja.
Ja, en dan gebeurt meteen. Dan is het meteen bingo. En dan, langzaam, krijgt het een functie. Maar dat is natuurlijk nooit waarmee iemand begint te drinken. Je begint niet met, dan ga ik pijn verzachten. Nee. Dat is niet
hoe het begint. Dat heb je voor jezelf pas woorden op kunnen plakken nadat je bent gestopt.
Ja.
Want dan ga je die rode draad als het ware een soort van uiteen weven. En dan ga je zien van, dat is dus wat er gebeurde. En wat natuurlijk ook is, dat geef je ook aan. Het is een onbewust proces. En wat ik ook in jouw verhaal heel erg hoor, is... Jij deed zo wat jouw omgeving ook deed in Harderwijk, ongetwijfeld. Maar zeker ook toen je in die showbizwereld terechtkwam, was drank en drugs natuurlijk volstrekt normaal.
Ja.
En dus je wijkt dan ook niet af van wat de ander doet.
En je kiest natuurlijk ook onbewust mensen uit die precies doen wat jij doet, zodat je dat ook in stand kan houden. En er was een heel groot gedeelte in mijn leven, Nanja, dat ik dacht dat iedereen in het weekend helemaal dronken naar huis ging.
Ja, het is ook fijn om dat te denken, hè?
Ja. Ik had ook mensen om mij heen die ook veel dronken en er net zulke excessen hadden als ik.
Ja, ik herken dat en toch... Is er dan wel eens een keer een punt dat je denkt, ik ga nu toch verder dan die ander. Hè? Dat moment dat ik bijvoorbeeld met mijn zakken vol thuis kwam en dan toch nog thuis dacht van, er staat nog een flesje wijn in de koelkast, laat ik daar nog een glaasje uitnemen. Herken je dat, dat punt, zeg maar, dat je ergens wel een keer zo'n stemmetje was die zei van, Koos, ga ik hier nou nog niet een tandje verder?
Ja, dat was bij mij altijd wel, als ik mijn telefoon weer kwijt was geweest, als ik weer wakker werd en dacht van, ben ik nou wel of niet de kroeg uitgezet. Sommige mensen zeiden ook al wel eens tegen mij van, je gaat wel heel ver en volgens mij weet jij niet meer wat je gisteren hebt gedaan. En dan lachte ik dat altijd weg. Maar er was wel echt een enorme ontkenning.
Ja.
Want ik weet dat nog wel toen ik hulp ging zoeken. Ik ben dan op een gegeven moment ging dan ambulante hulp, heet dat. Elke woensdagmiddag ging ik 3 maanden lang dan naar Amersfoort, naar Solutions, om daar over te praten. Ik kwam daar binnen en ik zei, ik heb eigenlijk niet echt een probleem. Ik drink alleen iets te veel in het weekend.
Ja.
Dan moet je nagaan, want jij hebt nu mijn boek gelezen. Dus jij weet hoe heftig mijn alcoholisme was.
Ja.
Ik had echt wel echt een probleem. Ik zag dat echt alleen zelf echt niet in.
Ja.
Daar heb ik pas geleerd over hoe groot de rol van alcohol in mijn leven was. Want het uitte zich alleen in het weekend, maar ik was maandag, dinsdag, woensdag aan het bijkomen van wat ik in het weekend had gedaan. En op donderdag werd ik alweer euforisch, want dan was het de dag daarna vrijdag en dan begon het allemaal weer. En op die dagen daarvoor was ik alweer bezig met, hey, wat ga ik dit weekend doen? Met wie? Hoe laat gaan we drinken? Heb ik nog wat in huis? Oh, er moet nog wat bier in huis. Limoncello hadden we altijd ook nog op de achtergrond. Dus het was op de achtergrond een hele productie gaande over alcohol. Plus, en dat realiseerde ik me ook pas toen ik hulp ging zoeken, als ik een restaurant binnenkwam, in één oogopslag zag ik hoe de wijnglazen gevuld werden, want van die kleine halve glaasjes, die dronk ik niet. De biertjes, zitten die in vaasjes, ook wel Amsterdammetjes genoeg. Hoeveel schuim zit daarop? Want als er heel veel schuim op zit, nam ik het ook niet, want het moet vol. Ja. Dus dat is allemaal hoe ik daarmee bezig was, op een hele obsessieve manier eigenlijk.
Ja, ja, het is echt, en dat is het juiste woord wat daar eigenlijk bij hoort, hè? Fixatie of obsessie. En die fixatie of obsessie maakt eigenlijk of je voor jezelf de beoordeling kan maken, heb ik er een probleem mee? Ofwel, ben ik er vrij van of ben ik er gefixeerd door, moet ik het hebben? En dan heeft het niks te maken met of je nou maandag en dinsdag en woensdag niet drinkt en pas op vrijdag begint. Maar meer inderdaad op die volledig mentale ruimte die het inneemt.
Ja, ja. En op het moment zelf begon ik te drinken, was ik alleen maar bezig met drink eens door. Ja. Zal ik even wijn halen en dan zelf al eventjes één glas achterover kiepen als het hier bij mij thuis was. Ja. Of aan de bar alvast even een klein fluitje achterover slaan en vervolgens met drie vaasjes naar de tafel teruglopen. En weet je, Nanja, toen ik nog volop in dat gebruik zat, was ik echt onbewust onbekwaam. Ik had geen idee dat ik die obsessie had. Dat heb ik echt moeten leren 8 jaar geleden toen ik hulp zocht. En toen ging bij mij mijn oogkleppen af. Toen dacht ik van wow.
Ja.
Dit is niet alleen maar in het weekend op de momenten zelf en de ellende die het veroorzaakt. Dit is eigenlijk in mijn hele leven neemt alcohol een heel grote rol in.
Ja.
En ik had net met een cliënt ook een gesprek over die obsessie. Nog steeds, als ik ergens binnenkom, focus ik me op, hey, wie drinkt er? Ik zie meteen wie degene is met het alcoholprobleem in een groepje. Ja. Ik zie nog steeds die glazen. En nu triggert het me niet meer. En soms, het is er niet altijd, maar vaak zie ik het wel. Het is ook, ik zie het bij mij als ik hier op vrijdagmiddag naar de markt ga in Breukelen. Zie ik meteen op het terras wie er aan de witte wijn zit.
Ja.
Ja. En ik weet dat als je op een regenachtige dag om 12 uur op een terrasje onder zo'n heater aan een wit wijntje zit met je peuk. Ja, zonder oordeel dat er misschien wel iets anders aan de hand ligt.
Ja,
de hand is.
Ja, ja, zeker. Weet je, je krijgt daar ook echt wel oog voor. Hè? It takes one to know one geldt daar wel voor. Ja. En inderdaad wat jij zegt, hè, zonder oordeel. Mensen moeten doen waar ze zichzelf goed bij voelen. Dat vind ik een belangrijke. Ja. Maar het is wel te spotten. En dat hoor ik ook vaak terug van mensen. Hè? Dat hoor jij misschien ook terug, mensen met wie je werkt. Dat op het moment dat je er bewust van wordt, hè, en het... Jij hebt het ook nodig gehad. In jouw behandeling werd je er bewust van dat het niet alleen over het drinken zelf ging, maar over het hele circus eromheen. Wat veel meer tijd en belasting inneemt dan alleen het sectie-drinkmomenten. Maar op het moment dat je er bewust van wordt, dan zie je zoveel meer. Gaat het je ook opvallen. Ja.
Ja. Ja. Mooi dat je dat zegt, dat hele circus, en dat het ook zoveel tijd en ruimte inneemt. Want dat is, toen ik dus hulp ging zoeken, zei mijn begeleider, je krijgt tijd terug. En ik dacht ook van, hoezo tijd terug? Een dag is 24 uur. Maar je krijgt echt tijd terug, omdat die hele productie in je hoofd is er niet meer.
Ja, ik vind het mooi dat je er een productie van maakt. Want dat past natuurlijk heel erg bij jouw manier van denken en werken. Maar het is ook een productie. Ja.
Een hele productie in je hoofd van wanneer ga ik weer drinken, met wie heb ik nog wat in bed, oh we moeten nog halen, oh jee, dat valt allemaal weg. Dus nou, dat is wel een van de mooiste dingen die ik heb terug, de tijd en ruimte die je weer kan invullen met iets anders.
Ja, ja en ook, want dat is een thema waar wij elkaar in vinden, hè, die enorme schaamte, niet zozeer alleen over je alcoholgebruik, maar gewoon over de persoon die je was, hè, vanaf je jeugd af aan voelen dat je niet goed genoeg bent, dat je er niet bij hoort, wat dan ook. Hè, dat herken ik enorm. Dat je daaraan kan gaan werken en dat die schaamte uiteindelijk ook weg kan vallen. Hè, de schaamte over je drankgebruik, maar dat je ook leert dat je als persoon goed genoeg bent zoals je bent. Dat het helemaal oké is dat jij, coach bent, die op mannen valt, die houdt van turnen en uit Harderwijk komt. Hè, dat is helemaal prima.
Ja, ja dat is het mooi dat je dat zegt. Want dat was eigenlijk de tweede fase. Het is eerst het stoppen met gebruiken. En toen kwam er bij mij nog wel een hele... iets anders naar boven wat ik had aan te kijken.
Ja.
En uiteindelijk dat proces helemaal doorlopen. En ja, compleet kunnen zijn met wie ik ben en met wie ik niet ben. Dat is het grootste geschenk wat ik heb gekregen eigenlijk.
Ja.
En dat betekent niet dat ik elke dag denk... oh, wauw, wat ben ik een fantastisch mens en wat zit ik lekker in mijn vel. Nee, heel vaak niet. Alleen ik heb wel de keuze en ik heb de tools om ook om te gaan met het leven als het niet mee zit.
Ja.
En als er wel dingen op je pad komen die je even niet had zien aankomen. En als je, ik zit nu in een privé, een best wel emotionele periode, maar ik sta rechtop in de storm.
Ja. Ja.
En dat komt wel omdat ik in connectie ben met mezelf.
Ja.
En dat heb ik echt gekregen toen ik stopte met alcohol. En dat had ik niet binnen een half jaar, ook niet binnen een jaar. Dat is een proces geweest van jaren. Maar dat is wel het mooiste wat ik heb gekregen sinds ik niet meer drink.
Ja.
Compleet ben met wie ik ben en met wie ik niet ben.
Ja, en dan citeer ik nog weer even uit jouw boek. Hè? Want daarover zeg jij, je moet comfortabel worden met oncomfortabel zijn. En oncomfortabele situaties. En jij vertelde me natuurlijk over die heftige situatie in je leven, waarbij mijn vraag aan jou was, hoe heeft alcohol zich daarin gedragen? Is dat verlangen opgekomen dat jij ook eigenlijk volmondig zegt, dat is geen issue meer. En dus inderdaad, je kan blijven staan in die megastorm.
Ja.
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 Ja, en dat is...
En dat is,
ja.
Dat is, soms is het gewoon echt zitten met pijn en oncomfortabel en het allemaal maar gewoon doorvoelen.
Ja.
En dat raakt ook de kern van, denk ik ook, iedereen die dit luistert zal zich hierin herkennen. Omdat je soms, word je geconfronteerd met emoties die zo overweldigend zijn, dat de enige uitweg kan zijn, geef mij dat glas. Want inderdaad, dat is de quick fix die alcohol brengt. Alleen op de lange termijn wordt het alleen maar heftiger en erger.
Ja.
Maar dus leren zijn met alles wat zich aandient, dat gaat over persoonlijke groei en dat gaat over persoonlijk leiderschap. En dan ga je ook vrij leven.
Ja.
En nogmaals, ik zit dit nu te vertellen en het lijkt alsof het elke dag fantastisch is en omdat ik heel lekker in mijn vel zit. Dat is niet zo.
Nee.
Niemand heeft ons een briefje gegeven toen we werden geboren. Jouw leven is elke dag fantastisch en je voelt je elke dag fijn. Nee, het tegendeel is waar.
Eens. Alleen hebben wij ergens, ergens onderweg geleerd. We hebben er niet geleerd om mee om te gaan, er niet geleerd om erover te praten, dat die emoties er mogen zijn, dat oké is. En vervolgens hebben wij een mogelijkheid aangereikt gekregen op een dienblaadje vanuit de samenleving. Weet je wat jij moet doen? Neem er eens eentje. En op het moment dat die dan inderdaad meteen zo lekker valt zoals jij ook omschrijft, dan slaat hij zijn klauwen vrij snel in je. Ja.
Ja. Ja, en nog een ding, want naast alcohol ben ik er ook wel achter gekomen in dat hele proces van persoonlijke groei en veel over mezelf leren en waarom ik ben geworden zoals ik ben, is dat mijn behoefte niet alleen in verdoving zit, maar veel meer extern gericht was.
Okay.
Dus mijn hele tv-carrière is ook eigenlijk een soort van addiction, hè? Van give it to me, geef mij die bevestiging, geef me het applaus, geef me het podium. Ik was heel erg gericht met wat anderen van mij vonden en vooral ook dat anderen wij moesten waarderen.
Ja.
Dat heeft zich ook geuit in relaties. En nou, alcohol was daar natuurlijk ook het grote middel van. Hè? Geef mij die rust en die stilte en daarom kon ik ook zijn wie ik was. Dus de schaamte viel weg. Maar het is sinds ik alcohol uit mijn leven heb gehaald en aan de gang gegaan ben met mezelf en al mijn, ik noem het maar even, trauma's, ben ik ook op het punt gekomen dat ik eigenlijk op andere vlakken ook niet meer die behoefte zo nodig heb. Dus mijn blik van externe bevestiging is veel meer naar binnen gegaan en ik heb veel meer geleerd om uit mezelf te halen wat ik nodig heb, in plaats van het applaus of de bevestiging van externen te hebben.
Ja.
En dat is de grootste winst. Ja, dat had ik nooit gedacht dat dit allemaal, ja, dat dit nog eens zou kunnen gebeuren.
Ja, en ik geloof heel erg dat je, we hadden iets van buiten nodig om ons van binnen beter te voelen. Maar je hebt dat in totaliteit kunnen veranderen, omdat je de keuze hebt gemaakt om te stoppen met drinken. Want daar zit volgens mij wel echt een soort van toegangspoort. Want anders blijft dat geblurred, blijft dat nou ja, bedekt onder iets waar je nooit stappen in kan zetten.
Nee.
Wat is voor jou het punt geweest dat je zei, en nu is het echt klaar?
Ja, nou dat is... Tom, mijn man, had al last van mijn alcoholgebruik. En ook mijn ouders, die zeiden wel eens van, joh, hè, zoals bijvoorbeeld met kerst, was ik altijd al 's middags om 3 uur wel, dan kloekte ik die wijn achterover. Ik kon gewoon die spanning niet aan, van die hele familie hier bij mij over de vloer. Dus het moest allemaal verdoofd, dus mijn moeder maakte zich best wel zorgen. Nou, Tom had al vaker best wel excessen meegemaakt, agressiviteit van mijn kant. Het was eigenlijk elk weekend ruzie. En toen was ik, op een gegeven moment was ik in Ibiza, op vakantie met een vriend. En ik had het echt zo geproduceerd, om nog maar het woord maar even te zeggen, dat met die vriend dronk ik ook altijd. En ik ging dan met hem, dat was mijn eerste vakantie zonder Tom. Dus ik wist ook gewoon, van met hem kan ik gewoon all the way lekker snuiven, lekker drinken, zoveel als we kunnen. Nou, Ibiza is natuurlijk the place to be als je daar zin in hebt. En daar is het eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Hij heeft me al eerder op die vakantie gezegd van, Koos, ik weet niet wat er aan de hand is, maar je werd gisteren heel agressief. Je wilde bijna met staattafels gaan gooien. Het is ook net of ik over iemand anders praat, hoor, als ik dit hoor. Maar ja, was het echt. Ik wist er ook helemaal niks van. Nou, toen was ik uitgenodigd op het huwelijksfeestje. Patsy Brard was 3 jaar getrouwd en we gingen uit eten. Een supermooi tent op Ibiza en daar was ik ook uitgenodigd. Maar ik had de hele week al zitten drinken. Of de hele week, de hele dag ook al zitten drinken. Dus ik daar naartoe. En ik nam ook, omdat ik zoveel bier had gedronken, nam ik daar een rode wijn. Ook zo raar dat je dan ineens ga je een rode wijn drinken. Dus, en daar ben ik heel vervelend geworden. En toen hebben collega's aan mij gevraagd van, joh, ga maar weg, want je bent gewoon eigenlijk helemaal niet leuk. Nou, ik weg van het feestje. Toen ben ik nog wel uitgegaan, want ik was natuurlijk helemaal niet dronken. Ik voelde me helemaal niet dronken. Er was niks met mij aan de hand. Nou, natuurlijk heel raar als mensen aan je vragen, ga maar weg, want je bent vervelend. Gewoon volhouden dat er niks aan de hand is. En toen ben ik die nacht ook thuisgekomen, of tenminste, ik werd 's ochtends wakker, ook weer helemaal onder de schaafwonden, mijn broek kapot, telefoon kwijt. 3 dagen lang was ik onbereikbaar. Dus mijn collega's hebben mij dronken van een feest verwijderd, hebben 3 dagen niks van mij gehoord. Dus Patty was eigenlijk best wel bezorgd. Toen kreeg ik mijn telefoon terug en daar was een appje van Patty waarin ze zei van, Koos, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar de kant die je nu hebt laten zien, zo wil ik niet langer met jou omgaan. Ik vind je een leuke, intelligente man, maar deze versie hoef ik nooit meer te zien. Dus of je gaat iets doen, of wij hebben geen contact meer. Dat kwam binnen en toen dacht ik van, oké, als er nu nog meer mensen zijn in mijn omgeving die hier last van krijgen, is dit mijn call to action. Ik wist precies waar ik moest zijn. Ik heb naar Solutions gebeld, meteen diezelfde dag. En nou, dan vroeg ik nog aan die vrouw aan de telefoon van, joh, mag ik dan leren omgaan met? Kun je je voorstellen, Anja? Mag ik dan leren omgaan met? En ik hoopte dat ze zou zeggen van, ja, je gaat leren omgaan met alcohol. Want ik wilde natuurlijk 1 ding niet. Stoppen!
Nee.
Maar toen zei die vrouw, nee, wij gaan toch voor complete abstinentie. Dat ik van, nou ja, als dat het is, dan moet dat maar. En ik ben zo blij dat ik het ooit heb gedaan. En eigenlijk ben ik ook best wel trots dat ik het gewoon niet wetende waar ik aan begon, afscheid ging nemen van eigenlijk wat ooit een lange tijd mijn grootste vriend was.
Ja.
En mijn sleutel naar wat ik toen dacht, vrijheid en zelfexpressie, ben ik gewoon mee gestopt.
Ja. Jouw motivatie enorm extern gedreven.
Ja.
Tom, je moeder en Patty als zeg maar de laatste flinke duw daarin. Wanneer voelde je dat omdraaide? Dat het ook vanuit jezelf kwam? Dat je dacht...
Ja, je zegt wel extern gedreven. Maar eigenlijk wist ik wel dat het echt moest. Het kon niet anders.
Ja.
Dus het was wel echt dat ik dacht van, dit moet nu stoppen. En dan is dit... Omdat ik had natuurlijk wel... Ik ben natuurlijk niet dom geweest. Ik heb wel vaker al gedacht van, dit klopt niet. En we hebben het eerder in dit gesprek ook wel gehad van... Dat je toch al wel stiekem weet van, hé, dit werkt eigenlijk niet. En maar weer proberen. En dan was het die relatie. En dan was het dit. En dan was het dat. Ik wist het eigenlijk wel.
Ja.
Ik wist ook dat ik naar Solutions moet bellen. Want ik had ooit met Bram Bakker een interview gehad. Volgens mij was er een of andere artiest weer dronken geweest. Had ik een interview. En ik wist, hier moet ik zijn. Deze man moet ik bellen als ik hulp wil hebben. Dus het lag voor me klaar, het pad.
Ergens in je onderbewuste had je een soort van scenario uitgedacht.
Ja.
En kon je oppikken. En waarom ik er inderdaad naar vraag, hè, omdat je ook aan de telefoon met die receptionisten nog wel zei van, goh, hè, kan ik dan, leren jullie mij dan normaal omgaan met drinken? Hè? Dus ergens komt natuurlijk nog wel een soort van hoop van, goh, ligt dat allemaal voor mij weggelegd? Wat was dan het moment dat je wel echt voelde, oh, dit is hier, mijn leven gaat er beter van worden? Duurde dat lang?
Nou, ik ging wel al heel snel de voordelen merken van het niet drinken.
Ja. In de kliniek al? Nee, je bent natuurlijk niet opgenomen geweest. Je hebt een ambulante behandeling gehad, hè, las ik ook. En vertelde je net ook.
Ja.
Hoe liep dat voor je? Wat zijn de stappen geweest die je daarin voor jezelf gezet hebt?
Het gekke is, Nanja, ik kan me uit van die hele behandeling heel weinig herinneren.
Hm.
En dat komt omdat ik had gedacht, ik moet gewoon niet meer drinken. En dan wordt alles beter. Dus ik ben eigenlijk op wilskracht ben ik gaan stoppen.
Ja.
Dus ik kwam daar ook best wel arrogant binnen door te zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen probleem, alleen maar in het weekend.
Ja.
Zo ben ik gestopt. En pas later ben ik echt aan mezelf gaan werken.
Ja.
Pas later, hè, in het begin ging het best wel goed. Ik had alle meteen de voordelen van het niet drinken. Dus ik voelde me fit, fris, helder. Wauw. Daar is ook mijn podcast uit voortgekomen. Omdat ik dacht, ja, daar gaat mijn leven. Daar gaat de gezelligheid. What's left? Blijft het allemaal nog wel leuk? Maar ik kreeg iets terug waarvan ik niet wist dat het bestond. En toen dacht ik, ik wil dat meer mensen dit weten.
Ja.
Want er zijn vast mensen, net als ik, die ook denken, het stopt, maar je krijgt iets terug. En later, toen ben ik pas in een paar jaar later, toen ging het gewoon niet zo heel goed met mij. Omdat ik veranderde niet zoveel aan de kijk op mezelf. Dus daar zat nog steeds een gepest jongetje. Daar zat nog steeds iemand die gewoon leegte voelde en ervaarde. En nog bezig was met extern applaus halen. En pas toen ik dat ging aankijken, en toen zat ik al in mijn opleiding verslavingskunde, toen zei nota bene Najib Amali van, joh, ga eens een keer, ik ben naar meetings gegaan bijvoorbeeld, naar AA-meetings. En toen is mijn hele spirituele ontwikkeling begonnen, toen is mijn persoonlijk leiderschap ontstaan, toen ben ik naar mezelf gaan kijken en heb ik stap voor stap al die trauma's aangekeken die ik moest aankijken.
Ja, waardoor je in dat proces niet meer vanuit wilskracht en op basis van alleen maar het veranderen van je gedrag, maar veel meer vanuit vrije wil die keuze ook volmondig kon maken.
Ja, en dat is een groot verschil. Want een tijdje niet drinken, dat kunnen heel veel mensen wel volhouden. En ik kon dat best wel. En ik had al wel wat opleidingen gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Maar de echte confrontatie met mijzelf, de oorsprong van mijn alcoholisme, dus dat is die diepgewortelde schaamte over wie ik was, daar was ik nooit naartoe gegaan.
Nee.
Ik heb nooit. Ik ben uitgescholden op school. Hè. Ik ben een keer op school gekomen. Ik deed mee aan een verkiezing om in een organisatiecomité te komen. En toen waren al de posters waar mijn hoofd op zat, van Stem op mij, waren beklad met homo mietje.
Ja.
Ik heb dat weggelachen, omdat ik ook best wel populair was op school. Ik speelde musicals op school en was al bekend. Ik heb dat weggelachen, maar ik ben nooit toegegaan naar de pijn die daar eigenlijk was. Want ik voelde me vernederd voor de hele school.
Ja.
Maar die emoties heb ik 30, 40 jaar lang niet durven toelaten. En die heb ik pas later, ja, de afgelopen 8 jaar, hè, dat ik nuchter werd, heb ik daar naartoe durven gaan.
Ja.
Want dat zat er nog.
Was dat spannend om daar naartoe te gaan?
Ja, ik heb ergens bedacht, ik stop met voelen.
Ja.
Dus gevoel wat terugkwam in alle heftigheid, daar heb ik wel eventjes wat sessies aan moeten besteden.
Ja, en wat ik ook wel een mooi besef vond, wat ik bij je las, was dat als jij zo starnakel, hè, jouw eigen woord, starnakel dronken was, dan kwam dat boze, verdrietige, gepeste jongetje naar boven. Hè, dus dan vielen een soort van je maskers af, omdat je natuurlijk al je remmingen kwijt bent en dan kon je niet anders. Maar daar kwam een soort van dat hele gepijnigde kleine mannetje kwam daarin naar boven. Waar je uiteindelijk vrede mee hebt moeten sluiten.
Ja.
In dat proces. Ja,
ja, daar heb ik heel veel liefde en aandacht aan moeten geven. Want die was echt verdrietig. Die heeft niet gekregen wat hij op dat moment verdiende.
Nee, wat hij nodig had, wat hij verdiende. Omdat hij gewoon kleine Koos was.
Ja.
Precies, ja. Hey, en als we dan kijken naar, hoe ziet je leven er nu uit? Je bent 8 jaar verder. Je hebt een prachtige missie die, nou, jij en ik kunnen hem ongeveer hetzelfde schrijven. Hè? Maar hoe ziet jouw leven er nu uit?
Ja, ik ga heel goed op rust, ritme, regelmaat.
Ja.
Dus ik heb een heel overzichtelijk werkleven. Ik begeleid net als jij ook mensen die willen stoppen met het drinken van alcohol. Mijn online platform, drankjeminder.nl. Ik leef mijn zielsmissie. Dus alles, en dat klinkt heel groot. En als ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik van, nou, dat had ik 8 jaar geleden ook niet gedacht. Maar ik leef vanuit mijn hart. En dat maakt dat ik een heel voldaan en de basis een heel gelukkig en tevreden leven heb. Daarvoor, dat vertelde ik net, dat was altijd onrust, drukte, extern gericht. Ik ben ook veel introverter dan ik dacht. Nuchter, ik hou veel meer van natuur. Ik ben veel meer in contact met natuur. Yoga, meditatie. Het is heel anders. En natuurlijk, ik ga nog wel eens naar een feestje. Ik heb ook mijn excitement en mijn thrills. Maar het is op een heel ander level.
Ja.
En dat is...
Het is echt een mega contrast. Hè? Dat hoor je natuurlijk bij veel mensen. Meer intern gericht, ja. Hè, maar bij jou, jouw leven was natuurlijk zo gefocust op die showbiz, die buitenwereld. Mis je het nog wel eens?
Nee. Nee, toevallig wel van de week zat ik te bedenken, sprak ik het uit. Ik mis wel de artiest in mij. Ik mag wel weer een keer op een podium of zo. Dus ik ben ook nu wel iets met mee bezig. Met meer ook mijn verhaal naar buiten brengen. Kijken hoe dat in een theater eventueel zou kunnen of zo. Maar dat zijn allemaal nog helemaal geen concrete plannen hoor. Maar die mis ik wel. Dus mijn podcast is natuurlijk ook een podium om te interviewen, wat ik heel leuk vind. Maar ik heb wel weer zin om even lekker iets te doen. Even het kleine jongetje weer laten spelen zoals ik vroeger op school of op zolder deed in mijn zelfgemaakte televisiestudio.
Precies, want dat was wel ook die kleine, dat verlangen van die kleine Koos. Om inderdaad, hè, want ik vond het ook mooi dat mensen tegen jou zeiden, nou Koos wordt later dominee.
Ja.
Dat je zulke verhalen kon vertellen en zo op de voorgrond durfde te treden.
Ja.
Dat zit wel in je, echt.
Ja, maar dat is zo mooi aan ook weer dat je als je nuchter bent, dan voel je dus, mijn intuïtie is gewoon heel sterk. Dus nu voel ik van, hé, het wordt tijd dat ik weer een keer naar buiten ga, of op een podium gestreken, een keer een lezing geef, omdat ik merk dat ik daar zin in heb. En dan kan ik dat zelf creëren.
Ja.
Hè? Dus, en het gekke is, Nanja, dan komen er ineens mensen op je pad die zeggen van, hey, hoi, lijkt je het, ik ben nu benaderd door een partij die zegt van, we vinden het wel leuk om op te kijken van wat we met jouw verhaal kunnen doen in theater of waar dan ook. Ik denk, nou, dus het leven komt veel meer op je pad, mijn oogkleppen gaan af, je zendt iets uit, het komt terug, misschien een beetje wazig of spiritueel, maar ik geloof daar ook wel in dat je leeft op een andere frequentie dan als je nog zo in verdoving zit.
Ja. Ja, ik heb daar ook niet per se kennis van, maar ik geloof, ik sluit helemaal aan bij wat je zegt. Doordat je op die andere frequentie, je trekt aan, je zendt, nou precies wat jij ook zegt, je zendt uit. En dat maakt ook dat er, nou hè, die dingen op je pad komen. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd, weet je, je moet er zelf wel heel erg bewust van zijn.
En het werk doen.
En in die zin ook dat werk doen, ja zeker. Hey, en wat ik... zo aan het einde van 2025 mooi vind om te doen. Dankbaarheid vind ik een prachtige emotie, zielsverlangen om daar volgens te leven. Hè, waar ben ik nou dankbaar voor? Als jij terugkijkt op je 8 jaar, maar misschien kleiner het afgelopen jaar, waar ben je vooral dankbaar voor?
Het is zoiets groots hè, wat je vraagt, dus dan ben je ook bang dat je dan iets...
Dus maak hem klein. Hè. Waar ben je dankbaar voor in het afgelopen jaar?
Als we dan toch over een grotere periode, echt dat ik mezelf heb teruggevonden. Daar ben ik heel dankbaar voor. En het is wel misschien een beetje op mezelf gericht, maar dat gevoel van dat je in contact staat met jezelf, ja, dat vind ik wel eigenlijk, daar ben ik wel heel dankbaar voor, dat mij gegund is. En ik geloof ook echt dat dat iets vanuit het universum is bepaald of zo, weet je. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat ik vanuit mijn eigen intuïtie mijn leven kan leiden en kan creëren.
Ja, ja.
En het afgelopen jaar een boek uitbrengen. Nou Nanja, dat heb jij ook gedaan. Ik kwam net nog bij een cliënt vandaan die zei van, oh, ga je naar Nanja, zeg even dat ik haar boek lees en ik haal er zoveel uit. Dus weet dat je dat, en waarschijnlijk hoor je het vaker, maar je leeft en ook jouw missie leeft. En het ligt hier ook bij mij op tafel. Dus dat is ook een soort dankbaarheid, dat ik de kans krijg om het door te geven.
Ja, ja.
Want het boek gaat niet alleen over mij. Hey, ik heb een boek en wat gaaf. Maar het is vooral om het doorgeven van mijn verhaal waar mensen iets aan hebben.
Exact.
En dat is iets wat ik niet kende toen ik nog gebruikte en dronk en bij tv werkte. Want toen was ik echt alleen maar met mezelf bezig.
Ja. Ja, terwijl die kleine Koos daar natuurlijk wel al in zat. Hè? Dus die heeft zich dan al die jaren verstopt. Denk ik dan.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja, die mocht er niet zijn, want die schaamde zich voor zichzelf.
Ja. Waar ik graag nog even met je naartoe wil, is jouw missie. Die sluit wel even mooi aan op wat jij net aangeeft. Hè? Het feit dat je wat je mag doorgeven. Het gaat niet langer meer over jou. Hè? Kijk mij nou, is alcoholvrij zijn en een boek schrijven en een podcast maken. Kan je daar nog iets over zeggen? Over die missie? Wat is die zielsmissie? Wat ik een prachtig woord vind.
Die gaat heel erg over leef jouw leven. En wees wie jij bent. Want dat is waar alcohol om de hoek kan komen kijken. Alle mensen die ik begeleid, die zijn ergens in hun jeugd zichzelf kwijtgeraakt, omdat ze een versie van zichzelf moesten worden om succesvol en geluk en verbinding te ervaren. Hè? Ik geloof er helemaal in dat wij allemaal als vrij kind geboren worden, daar ben ik, en dan gebeuren er in je leven allemaal dingetjes, waardoor je een afgeleide versie wordt van wie je echt bent. En die pijn die dan ontstaat van niet helemaal jouw leven leiden. Ja, een leven leiden waarvan jij denkt dat je moet leiden, of misschien wel wat je ouders of je omgeving vindt wat je moet leiden, ja, die wordt vaak verdoofd of verzacht met alcohol.
Ja.
En als je dan alcohol weghaalt en je komt weer echt in contact met wie jij bent, en je gaat een leven creëren wat bij jou past, zodat je helemaal in lijn bent met wat je denkt en wat je voelt en wat je zegt, ja, dan is er niks externs nodig.
Ja.
En dat is mijn missie. Daar wil ik mensen mee inspireren, door mijn verhaal te delen. En als ze dat willen, wil ik ze daarin begeleiden. Ja. Terugkomen bij wie jij echt bent.
Ja, prachtig.
En daarnaast het stigma rondom alcoholisme naar beneden halen. Dat het helemaal niet erg is dat je een alcoholprobleem hebt ontwikkeld. Niemand met een alcoholprobleem heeft daar bewust voor gekozen. Dat je in liefde tegen je kan zelf kan zeggen van ja, ik ben een alcoholist of ik heb een alcoholprobleem of ik heb wat dan ook. Maar ik heb in ieder geval dat je dat voor jezelf kan verklaren, maar wel uit liefde. En dat je daar ook zacht over mag zijn en met compassie naar jezelf kan zeggen van hey, ik heb een alcoholprobleem, ik schaam me daarvoor. Maar eigenlijk kan ik er niks aan doen.
Nee.
Want dat is wat alcohol doet, dat is de kracht van alcohol. Dat is geen bewuste keuze. Het enige wat je kan doen is verantwoordelijkheid nemen voordat je het hebt.
Ja, exact.
Nou ja. Dan kunnen ze jouw boek gaan lezen voor jouw verhaal, of mijn boek gaan lezen, of een ander boek gaan lezen. Er zijn zoveel verhalen. Luister naar jouw podcast van mensen die hetzelfde hebben gedaan. En niemand die gestopt is met alcohol zegt na een jaar, was ik nog maar blijven drinken.
Nee.
Een makkelijke rit? Nee. Maar het gaat je echt wel brengen. En ik kan nu zeggen, en ik denk dat jij dat met me deelt, dat ik ergens dankbaar kan zijn, en dit klinkt heel gek hè, dankbaar kan zijn voordat ik dat alcoholprobleem heb ontwikkeld. Want anders was ik nooit op het level gekomen waar ik nu zit.
Ja, ja. Dat herken ik ook. Hè. En ik herken alles wat je zegt. Ik ga het dus ook niet herhalen of beamen. Daarin zitten we ongelooflijk op één lijn. En ik denk dat die dankbaarheid bij mij ook vooral zit. Ik ben niet dankbaar voor alle shit die ik daardoor heb. En met name ook de shit die ik anderen heb laten doorstaan. Echter. Ja. Gegeven het feit dat dat dus de status quo van vandaag is, ben ik blij dat ik ermee kan doen wat we nu doen. Dat geloof ik ook, hè, door samen sterk te zijn. Hè, dus door niet te denken, jij hebt een boek en je mag niet in mijn podcast. Nee, dit is iets waarin we samen echt sterker staan. Daar geloof ik echt in. Laten zien dat mensen niet de enige zijn. Dat er mannen zijn, dat er vrouwen zijn vanuit de showbiz, vanuit waar ik vandaag op, van alle pluimage, die het tussen aanhalingstekens overkomt. Want alcohol is een verslavend middel. Ja, en daar raak je verslaafd aan. Ja, maar precies wat je zegt. De verantwoordelijkheid nemen als je zegt van ja, maar dit dient me niet langer.
Nee.
Ja.
Nee, en dan zoek je de begeleiding die bij jou past. Er zijn heel veel manieren in Nederland. Hè, want er wordt wel eens gezegd over de gezondheidszorg in Nederland. En ja, daar valt een hoop aan te verbeteren. Maar we hebben het ook best wel goed voor elkaar. Hè, wat betreft hulp die er is. En gratis mogelijkheden, betaalde mogelijkheden. Er is echt voor iedereen een weg om er iets aan te doen.
Zeker, dat
wel. Alleen, nog een keer. Je zult aan het werk moeten. Want een tijdje stoppen met alcohol is allemaal niet zo moeilijk.
Nee.
Dan kunnen we sommigen kunnen dat wel een jaar volhouden. Maar er is iets anders nodig.
Ja, ja, dat is mijn gevleugelde uitspraak. Stoppen is niet zo moeilijk. Gestopt blijven, daar ligt die uitdaging. En daar ligt dat werk wat je mag gaan doen om inderdaad die versie van jezelf te worden die niet meer hoeft te ontsnappen. En die niet meer te verdoven. Ja.
Ja.
Koos, wil jij nog iets aanvullen?
Ik denk dat ik alles heb gezegd. Ik wilde nog even zeggen dat ik ook fantastisch vind hoe jij in korte tijd jezelf hebt ontwikkeld en hebt neergezet. En wat je doet, ik was op je boekpresentatie, ik vond het heel mooi hoe jij dat hebt gedaan. Die versie van jezelf die je liet zien, heel krachtig, hoe jullie dat bedacht hadden. En ja, het was echt mooi om te zien. We praten niet in vormen van concurrentie en we doen dit allemaal samen, weet je wel. Het is alleen maar mooi, dus we zijn onderdeels van elkaars missie om dit probleem voor heel veel mensen duidelijk en zichtbaar te maken en er een gezicht aan te geven.
Ja.
Omdat we allemaal iemand anders hetzelfde gunnen als wij. En dat is vrij leven.
Want, en stel je nou voor, hè, dat we op een dag opstaan en we geen werk meer hebben, omdat die verslaving er niet meer is. Dat is natuurlijk, stel je voor dat je in die utopische wereld, weet je, dan vind ik het ook oké. Want dan vinden we wel weer wat anders, toch?
Oh, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, nee, inderdaad.
Als er geen werk meer is, dan vinden we iets anders waarin we dat zielsverlangen op een andere manier kunnen. Ik voel dat echt zo en daardoor is er geen concurrentie. Want daar gaat het niet over. Het gaat er niet over dat ik klant win. Nee, het gaat erover dat andere mensen dit niet meer zich hoeven te voelen zoals wij ons hebben gevoeld. En dat geloof ik echt tot in iedere vezel. Ja.
Ja.
Ja. Goed, dankjewel. Ik wens je een heel mooi, magisch, alcoholvrij 2026. En we komen elkaar ongetwijfeld tegen.
Ja, laten we dat sowieso doen, ja.
Leuk. Dankjewel.
Dankjewel, Naya.
Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?